Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. In deze aflevering ga ik in gesprek met meester Jorge van Laar. Hij is een advocaat gevestigd in het centrum van Antwerpen, heeft daar zijn kantoor gestart dat op korte termijn uitgegroeid is tot een zeer groot advocatenkantoor onder de naam Bennister. Ik ga heel graag met hem in gesprek binnen het vierde seizoen van mijn podcast. Dat draait rond het thema drugs. Waarom? Omdat hij natuurlijk als strafpleiter binnen een centrum van Antwerpen vaak geconfronteerd wordt met drugsdossiers. En ik bespreek graag met hem de evolutie die die zaken met zich meebrengen en hoe wij als advocaat onze eigen integriteit moeten bewaken, maar uiteraard ook het recht van verdediging van onze cliënten. Welkom, Jorge. Bedankt om achter mijn microfoon plaats te nemen. Fantastisch dat u wilt meewerken aan mijn podcast.
Met heel veel plezier.
Ja, fantastisch. Ik denk dat de meeste luisteraars u wel zullen kennen, maar misschien voor de luisteraars dat u niet kennen. Stel u kort eens eventjes voor.
Ik ben Jorge van Laar. Ik ben advocaat sinds 2005. En ik ben mij redelijk snel beginnen specialiseren in strafrecht. Ik doe nu uitsluitend strafrecht bij Bennister Advocaten. Een heel tof project waar we met twee zijn begonnen in 2016, twee advocaten en nu al met dik in de 20 advocaten zitten, dus het gaat ontzettend hard.
Ja, het is een prachtig kantoor, echt.
Dank u.
Ja, het is een heel mooi kantoor. Inderdaad lopen hier gelukkige medewerkers rond, dus dat is ook de bedoeling, hè?
Absoluut. Ja, hoe meer gelukkige medewerkers rond mij, hoe gelukkiger wij zelf ook zijn als vennoten. Absoluut.
Uitsluitend strafrecht, want zo ken ik u binnen het strafrecht, maar...
Ik zelf wel, maar mijn vennoten doen nog... Wij proberen een one-stop-shop te zijn, dus wij proberen zo wat alles aan te bieden hier op kantoor. Maar ik doe enkel en alleen strafrecht, mijn passie.
En eigenlijk wel altijd, hè? Vanaf bij aanvang.
Ja, ik denk dat ik twee eerste jaren ook nog wel wat burgerlijk recht heb gedaan onder mijn patroons. Wat goed was, omdat ik conclusies heb leren schrijven in een tijd waarin het strafrecht geen conclusies of heel weinig conclusies werden geschreven. En dat heeft mij eigenlijk een beetje een voorsprong gegeven toen ik eraan begon.
Oké, top. Nee, fantastisch. Al heel veel ervaring. Mijn vierde seizoen, wat mijn podcast betreft, kadert zowat rond drugs en drugsdossiers. En ik wou het er met u over hebben, omdat u inderdaad advocaat bent hier in het Antwerpse. En Antwerpen komt helaas de laatste tijd in de media met toch wel vrij agressieve berichtgeving rond dat drugsmilieu. Ik zit als advocaat in de Kempen. Ik maak daar minder mee van die orde. Dus ik vond het wel interessant om er met u eens een gesprek over aan te knopen. Wat is de evolutie in die criminaliteit, in die drugswereld? Want als advocaten zitten wij daar ergens ook wel, komen wij ermee in aanmerking. Dus ja, vertel, wat is uw idee daarover? Hoe dat dan allemaal geëvolueerd is naar waar we nu staan?
Er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Ik weet nog toen ik in 2009 een zaak binnenkreeg van 100 kilogram cocaïne. Dat was een groot drugsdossier.
Ja.
Dat was echt een grote hoeveelheid. En we zijn echt geëvolueerd naar de tonnen. Dat heeft te maken met het feit voornamelijk dat de manier dat men dat moet binnentrekken op de kaaien, daar heeft men ontzettend veel medewerkers voor nodig. Men moet weten waar de container staat. Daar heeft men een planner voor nodig. Men moet een uithaler hebben. Daar heeft men vaak kraanmannen voor nodig en dokwerkers en dergelijke meer. En die mensen hebben enorme tariefverhogingen doorgevoerd de laatste jaren. Waardoor het enkel nog rendabel is om grote hoeveelheden cocaïne binnen te trekken. Voor een paar duizend euro komt de dokwerker zijn zetel niet meer uit, om het zo heel nefast te zeggen. Andere manieren van het binnentrekken is het opzetten van een legale lijn, lijkt het. Hè. Dus waar men dekladingen gebruikt die legaal lijken, van legaal bedrijf naar legaal bedrijf. Maar waar dan maandenlang eigenlijk containers zonder drugs worden binnengesmokkeld om dan uiteindelijk de lading erin te steken. Maar daar moet men die legale ladingen ook financieren. Dus dat is ook enorm kapitaalsintensief. Dat betekent dat men ook grote hoeveelheden erin gaat steken wanneer men in gaat proberen om de drugs uit Zuid-Amerika, België, binnen te smokkelen. En we stellen ook vast dat daarbij, aangezien dat Antwerpen daar een spilhaven in is geworden, samen met Rotterdam, dat daar, om welke reden is mij niet helemaal duidelijk, want er wordt toch wel aardig wat ingezet op controle en op mechanismen, al is het dan maar misschien de laatste paar jaren, maar het is een enorme spil geworden, dus het is ook een enorme hoeveelheid mensen die daarin worden ingezet, wat er natuurlijk ook voor zorgt dat je een systeem krijgt waarbij dat er redelijk veel drugs op straat terechtkomt, maar ook partijen gestolen worden en die inzet is dan onmiddellijk heel hoog. Als zo'n partij gestolen wordt, ja, dan wordt daar verhaal gehaald door Zuid-Amerika die vragen wat is er met onze partij gebeurd. En dan moet er hier gehandeld worden. Wie dat iemand anders verdenkt van diefstal, die gaat tegenwoordig de grove middelen inzetten. En dan zien we granaten ontploffen, dan zien we op gevels die geschoten worden. Wat eigenlijk een beetje gek is, om het te zeggen, maar ergens wint het. We worden bijna 2 keer per week wakker met een nieuwsbericht dat er op deze of gene gevel geschoten wordt. En het gekke is, als je dan in de Antwerpse rand woont, in een gewoon huis, dan merk je daar eigenlijk helemaal niks aan. Een hele grote deel van Antwerpen hebben daar heel weinig last van. Het is in bepaalde achterstandswijken dat stevast het geweld oplaait. En dat begint nu dan ook wat in Mechelen en zo wat meer te worden. Maar de gemiddelde Antwerpenaar, in alle eerlijkheid, heeft niet het gevoel dat er bommen en granaten in zijn straat ontploffen. Het komt wel dichter en dichter. Het wordt wel akeliger en akeliger. Het bijzondere. Als ik er nog één ding over mag zeggen, heel, heel interessant daarover is, dat ik best wat jongens heb verdedigd die men zou kunnen omschrijven en die ook zware straffen hebben gekregen voor georganiseerde drugshandel. Dus waar men van zou kunnen zeggen dat redelijk grote jongens zijn in het milieu. En heel wat van hen geven ook aan dat ze het niet meer leuk vinden. Dat het de spuigaten uitloopt en dat zij het voormalige werken in de luten toch veel aangenamer vonden dan hetgeen wat er vandaag gebeurt. De agressie, vooral bij heel jonge mensen, laait hoog op en die schieten voor niks. Dat wordt toch wel, zelfs binnen het milieu begint men te beseffen, dit kan niet langer houdbaar zijn.
Ja, het stond nog in de krant van Antwerpen is eigenlijk de hoofdstad als het om drugs gaat. Hè. Zo poneert men dat wel naar de buitenwereld toe. Maar volgens u is het omdat de hoeveelheden die dan getransporteerd moeten worden en in België moeten binnengeraken, doordat die zo vergroten, gaat ook die agressie vergroten, omdat die belangen veel groter worden, er is meer geld mee gemoeid. Dus dat is volgens u de reden waarom het zo agressiever en agressiever wordt tegenover eigenlijk.
Ja.
Want drugs is helaas iets van alle jaren.
Ja.
We hebben nooit anders geweten. Maar dat is volgens u wel een beetje de reden waarom dat we nu meemaken wat dat we meemaken.
Dat is zeker één van de redenen. Ik denk dat er nog andere redenen te verzinnen zijn ook. Waar ik het ook in mijn stad zie veranderen, is het gebruik op zich. Je moet weten, als men bijvoorbeeld een percentage van de lading krijgt om een lading uit te halen, dan blijft die hier vaak plakken op straat. Dus er wordt een ton uit een container gehaald en de uithaler krijgt 10%, dan krijgt hij 100 kilogram. En het makkelijkste is dat om dat lokaal te verkopen natuurlijk. Dat is de reden waarom je heel pure product aan heel lage prijzen krijgt op de straten hier. Maar hoe puurder het product, hoe sneller je ernstig verslaafd kan worden. Wat dan ook weer ervoor zorgt dat veel mensen ook met verslaving te kampen hebben. Wat dan voor veel overlast zorgt, maar ook voor een minder oordeelkundig handelen bij mensen die in het milieu zitten en tegelijkertijd gebruiken. Ook daar zien we dat er wel eens sneller tot agressie kan worden overgegaan. Dus ook dat soort van problemen zien we dan. Het zijn een hoop factoren bij elkaar die er dan voor zorgen dat achterstandswijken krijgen hun scholingsprobleem ook niet opgelost. Er wordt ook heel weinig ingezet op begeleiding van jongeren. Die denken dan op die manier ook hun opgang snel te kunnen maken. We zien jonge jongens uit Nederland, 17, 18 jaar, naar hier komen om een granaten te gooien voor een paar duizend euro. Ook die achterstandswijken krijgt men schijnbaar toch niet opgelost. Daar krijgt men de kansarmoede toch niet onder controle om die jongens een andere perspectief te bieden in de maatschappij. Ook daar zit het drugsgeweld stevig ingebakken. Dus ik denk, het is een Nederlands-Belgisch probleem. Het is zeker geen strikt Belgisch probleem. Maar het zijn al die factoren die bij elkaar ervoor zorgen dat men een beetje trigger-happy is, om het zo te zeggen.
Ja. Ja, maar het is wel interessant dat uiteindelijk als advocaat wij zien de hele waaier passeren. Hè. Ons kantoor heeft al gesproken, mensen die verslaafd zijn. Bezit van drugs is ook nog altijd strafbaar. Dus en die moeten wij vaak hun belangen verdedigen. Tot aan de uiteindelijke producent die met de miljoenen gaat lopen. Hè. Zo moeten we het op tafel leggen. Dus wij zien die hele waaier. Het is wel interessant om... Allee, interessant, misschien het verkeerde woord, maar om een heel goed beeld te krijgen van wat dat er speelt en hoe dat juist in zijn werking gaat. Maar heeft u het daar als advocaat soms moeilijk mee om eigenlijk al die soorten belangen te gaan verdedigen die vaak toch zo tegenstrijdig zijn, want de producent brengt het uiteindelijk op straat, maakt iemand onrechtstreeks verslaafd?
Ja. Ja, dat is een heel gelaagde vraag. Absoluut. Dat is iets bijzonder moeilijk. Als ik de grote jongens verdedig, dan kijk ik heel vaak naar procedure, dan kijk ik heel vaak naar rechten van verdediging, dan kijk ik naar recht op privacy, wat ik voor alle burgers hoog in het vaandel draag, op vele vlakken. Hè. Dus dat gaat over hun internetgeschiedenis, hun zoekgeschiedenis, hun met wie je telefoneert en waar. De overheid heeft voor mij niet zomaar het recht om jullie sociaal leven in kaart te brengen. Daar ben ik altijd van overtuigd geweest. En daar strijd ik in die zaken heel erg voor. Maar dan ben je tegelijkertijd ook niet blind voor wat het product allemaal aanricht en hoe dat het je volledige maatschappij kan ontwrichten. En dat is op bepaalde vlakken komt dat tot uiting. Bijvoorbeeld, je hebt een enorme problematiek rond het Sint-Jaansplein. Maar ook achter de goede gevels van deze stad, hè, dus de rijkere gevels van deze stad, kunnen zich echte drama's afspelen met mensen die heel zwaar verslaafd zijn, die hun gezin daarin meetrekken, die hun werk verliezen, die in de problemen komen op allerhande manieren. Drugs kan ook enorme psychische problemen veroorzaken, psychoses enzovoort. Ik zie die mensen hier ook komen op kantoor die met dat soort van problemen te kampen hebben. We begeleiden die dan richting verslavingszorg, waar we heel erg op inzetten in heel veel zaken. We vinden het heel belangrijk dat ook rechtbanken dat soort van vonnissen blijven vellen, waarbij men zegt, justitie kan hard straffen, maar geeft ook kansen als je aan jezelf werkt en als je jezelf opkuist. En dat zijn vaak mensen die op het werk in de kas hebben gezeten of ook in de drugstrafiek, bijvoorbeeld omdat ze in de haven werken en een interessante positie daar hebben, door hun eigen drugsproblematiek daar eigenlijk ingezogen worden en dan zeggen, ik doe mijn job eigenlijk niet meer 100% goed, want ik ben eigenlijk te vaak onder invloed. Maar dan is dat makkelijk geldgewin, dat is dan mijn uitweg zo bijvoorbeeld. Dat zien we ook vaak. Die mensen proberen we echt te helpen en op het juiste pad te zetten, want het tast uw hele stad aan, het tast uw hele weefsel aan. Het is eigenlijk verschrikkelijk hoe Antwerpen er op dat vlak aan toe is. En het probleem is dat men dat eendimensionaal bekijkt. Zwaarder straffen, meer blauw op straat. Maar dat is zo'n gelaagd probleem waarbij dat je je verslavingszorg bespreekbaar moet maken. Waarbij dat je eigenlijk volgens mij met grote billboards moet werken met anti-campagnes tegen drugs. Maar niet belerend, meer vanuit we kunnen u helpen, trek uw leven terug op pad, bel dit nummer en we gaan een goede instelling voor u zoeken die dat uw probleem kan aanpakken. Dat soort van dingen. Als men in het ziekenhuis is men nog vaak, als er problemen zijn, mensen die heel hun neus hebben weggesnoven, bij wijze van spreken, gaan ze toch nog op een andere reden steken, zodat de ziekenkast toch terug tussenkomt, de mutualiteit. Zorg dat er een apart traject komt voor die mensen, dat die zonder schaamte daar kunnen gaan aankloppen, toch terugbetaald krijgen, maar waarbij dat je hen wel helpt om dan ook clean te blijven. En dat soort van dingen. Ook bij scholen, educatie, echt daar rond echt verscherpen, want ik denk dat heel veel jongeren niet begrijpen in welk straatje ze inslaan wanneer ze drugs gebruiken. En dat zie je in alle mogelijke vormen van criminaliteit terechtkomen, vechtpartijen, diefstallen. Er zijn, Jan Tietje, de toxicoloog, zegt, als er een hartfalen is onder de 50, dan wacht ik op het tegenbewijs dat het niet om cocaïne gaat. Dat zijn eigenlijk harde uitspraken, hè. En dat tast echt heel uw maatschappij aan op alle mogelijke manieren. Dus je moet zeker ook hard kunnen zijn als justitie, maar je moet er ook op een integraal manier mee aanpakken. En dat gaat veel verder dan blauw op straat. Dat gaat ook om, zoals ik al zei, kansen geven aan jongeren in achterstandswijken bijvoorbeeld, zodat ze niet gaan dealen op hun 14 jaar. Zorg je ervoor dat je ze goed omkadert in scholen, dat je ze laat geloven in zichzelf om ergens te geraken zonder dat ze in die trafiek moeten betrokken worden. Want ik zeg u, de dealer die begint op zijn 14 jaar met zijn fiets rond te rijden om drugs rond te delen aan het Sint-Jansplein, die mocht je in sommige gevallen, geraakt hij er tussenuit, in andere gevallen staat hij op zijn 28ste een dokwerker te overtuigen om een lading van een ton binnen te trekken. Dat is de realiteit van de dag.
Inderdaad, de realiteit. Maar het is wel moeilijk, hè, als advocaat. Wij verdedigen al die belangen. Dat is vaak heel contradictorisch, hè, alleen te toegeven. En inderdaad, in een ideale wereld, dat zou fantastisch zijn. Hè? Moest er preventie zijn bij de jongeren. Maar ze zitten ook vaak al in een milieu waar dat zo moeilijk een uitweg is. Ik denk dat dat echt twijfelen met de kraan open.
Dat is zo. En wat dat wij ook vaststellen, is doordat we een soort van confidentiële band opbouwen, peilen we ook naar wat voor soort mensen dat zijn. En dan stel je ook vaak vast dat ook voor die mensen die zelfs in die zware criminaliteit terechtkomen, er vaak ook heel wat te zeggen valt. Dramatische leefomstandigheden, gebrek aan opleiding, gebrek aan omkadering van ouders, ouders die wegvallen, dat soort van toestanden, vaak schrijnende verhalen waarin die worden opgegroeid. Dan moet je als advocaat je rol spelen, want ze vragen dat je hen juridisch zo goed mogelijk verdedigt. Ze vragen niet altijd dat je tante nonneke over hen uithangt en zegt van, allee jongenske, kom jij nu een handje geven en we moeten dat hier oplossen voor u nu heel uw leven. Dat vragen die niet. Die vragen, verdedig mij zo goed mogelijk als het kan. En daarna ga ik naar moeder de vrouw en die zal wel tante nonneke spelen over mij zo goed en zo kwaad als het kan. Dus dat is een afgeleide job die je hebt. Ik probeer daarbij wel zoveel mogelijk impact te hebben op die mannen. Ook omdat je soms ziet dat ze straf na straf opstapelen. Ja, dan wordt het een heel lange tijd in de gevangenis. En dat wil je ook niet voor die mensen, oprecht niet.
Ik ben ook wel zo denkt van, als we kunnen helpen en als we meer een begeleiding kunnen zoeken, ga ik dat ook gewoon weer doen. Hè. Ik ben ook zo van die insteek van, ik wil die jongeren ermee begeleid dat ik toch de andere pad ga inslaan.
Ja, absoluut. Ja, precies.
Soms is dat wel moeilijk, maar we moeten er toch de moeite voor doen. Soms is dat echt de moeite waard. Ja. En dan kunnen we ook beter een rechter overtuigen. Dan kijk, de motivatie is er. Ze kunnen een andere weg inslaan. Geef ze ook die kans dat er een stok is achter de deur. Maar dan hebben we natuurlijk dan aan de andere zijde die producenten, hè, dat we vaak de belangen van moeten verdedigen. Zoals we al zeiden, dat is ergens ook wel een andere insteek. We richten ons op die procedurefouten. Wordt ook van ons verwacht. Dat is onze job. Moeten wij doen als advocaat. Maar merk je daar qua openbaar ministerie, hoe dat die onderzoeken gevoerd worden, daar kun je het ook wel eventjes over hebben. Ze zitten er echt wel heel dicht op. Hè. Het is een prioriteit geworden. De onderzoekshandelingen zijn ook meegeëvalueerd in de tijd. Er is ook een digitalisering binnen de criminaliteit. Onderzoekers moeten daarmee mee. Ziet u daar een evolutie?
Ja, ik denk dat we dat al twee wel zien. Hè. Je ziet een enorme evolutie, omdat uw bewijsvergaring is eigenlijk nog nooit zo breed mogelijk geweest. Alleen, uw recht op privacy is onbestaande aan het worden in big data. En dat is een groot probleem. Hè. Als men volledige servers met communicatie kan gaan leegtrekken, zoals men in Sky heeft gedaan. Ik begrijp heel goed waarom de overheid dat heel graag wil lezen. En je moet ook vaststellen dat succes dat ze ermee geboekt hebben, is enorm. En dat maakt ook dat het heel moeilijk pleiten is over dat recht op privacy. Terwijl dat je toch moet beseffen dat de overheid het zeer moeilijk heeft om zichzelf aan banden te leggen. Dat is heel moeilijk voor een overheid. Dus het is toch niet gemakkelijk om zomaar te zeggen, wij gaan iedereen, want dat is vandaag de dag bij retroactieve telefonieonderzoeken, kan men tot een jaar teruggaan, uw locatie, uw identificatie van uw nummer, maar ook welke IP-adressen je allemaal hebt bezocht in dat jaar, met wie je allemaal gebeld hebt. Men kan heel jouw sociaal leven in kaart brengen. Europees Hof van Justitie heeft al herhaaldelijk gezegd, dat gaat te ver. Een overheid kan dat ernstig misbruiken. Als wij volgend jaar in 2024 een andere meerderheid krijgen van extreem rechts of extreem links, ja, dan kunnen we zomaar terug 30 jaar gecatapulteerd worden, waarbij men al die data met AI dan nog veel performanter dan vroeger kan doorgaan grasduinen om te gaan zeggen, ah, die Romy Gijzen, met wie heeft die eigenlijk allemaal wel niet contact in? En hoe gaan we die framen en hoe gaan we die in een bepaald vakje steken? En dat is waar de overheid echt heel gevaarlijk zou kunnen worden. Dus ik pleit wel voor heel strenge regels daar rond en ook wel strenge nietigheden, want die zijn ook wel weggevallen in ons strafrecht door de Antigoon-doctrine, waarbij dat men zegt van ja, als het allemaal niet opzettelijk gebeurt of als het misschien wel opzettelijk gebeurt, maar het is geen substantieel recht voor uw rechten van verdediging, dan mogen we het allemaal toch wel blijven gebruiken. Dat is allemaal wel fijn en mooi, maar in de praktijk zien wij dat bijna nooit, en dan is het echt bijna nooit, er nog een onontvankelijkheid komt. Wat op de straat bij de agent de reflex teweeg brengt van oké, dan doorzoek ik wat ik kan. Ik ga binnen bij heterdaad in elke woning dat ik maar mogelijk acht. Bij het minste geringste ga ik daar de deur binnen in die achterstandswijk en ga ik een keer doorzoeken. En komt er niks van, ja, dan start ik geen dossier op. En komt er wel iets van, vind ik iets, dan zal ik wel een antigoon krijgen. Dat is een beetje plat gezegd hoe het soms in de praktijk eraan toe gaat. En dan hoor ik die jongens uit die achterstandswijken ook wel zeggen, ja, meester, jij begrijpt mijn leven niet. Want het leven dat ik meemaak, is dat ik in een auto die een beetje fatsoenlijk is rondrij en ik heb ooit al een veroordeling gehad voor drugs, ik aan de kant mag. Elke keer. En de manier waarop dat je dan bekeken en in je leven verandert en dat men, hoe dat men naar jou kijkt als overheid, dat heeft een weerslag op hoe hij zichzelf ziet binnen dat overheidsapparaat. En hij gaat zich beginnen afschermen en hij gaat zich beginnen isoleren en hij gaat aansluiting zoeken bij gelijkgestemden. En ik wil niet zeggen daarmee dat de overheid iemand vakkundig in de criminaliteit duwt, maar het maken van keuzes wordt wel op een andere manier bepaald. En vandaar dat je als overheid toch ook soms moet durven agenten op de vingers te tikken om te zeggen, het gaat ver. Of dat je naar een Europees Hof moet luisteren van ja, maar wat mogen we dan wel gebruiken van telefonie? En onder welke voorwaarden zie je dat dan? Maar dat doet men niet. Men gaat elke keer wetten maken die verder en verder gaan. De druk op rechtbanken is ook ongelooflijk groot. Ze hebben enorm veel werk. Ik heb het grootste respect voor al die magistraten die onder heel moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Maar ze hebben tal van vonnissen te vellen. We kunnen het niet altijd even nauwkeurig nog bekijken. Ja, ik vind dat toch pijnlijk. Want als je daar dan jonge gasten onterecht veroordeelt of manifeste inbreuken op hun basisrechten blijft aanhoudend goedkeuren, dan verliest je die. En dan verliest je hun goesting om mee te werken aan de maatschappij. En dat is toch belangrijk. Ik weet dat ik een geitenwolle sok klink als ik dat zeg, maar ik geloof er oprecht in.
Ja, nou, politie staat zo'n slecht verhaal zijn.
In alle eerlijkheid denk ik dat langs de ene kant we voor een stuk een politiestaat al zijn, maar daartegenover staat natuurlijk dat het ook een beetje uit de hand loopt. En dat je dan moet vaststellen, ja, waar wil je als democratie naartoe? Ik zou eigenlijk graag hebben dat het debat daar eens over gaat. Wat vinden de burgers daar nu van? Hoe ver vinden ze dat er mag gegaan worden binnen dat kader? En wat vindt een overheid daar zelf van? Zonder dat je al jouw verlichtingswaarden en jouw rechten van verdediging en jouw recht op privacy en je recht op privéleven en vrijheid van vereniging ook, vrijheid van meningsuiting, dat allemaal in een weegschaal wordt gegooid. Een groot debat om te zeggen, wat doen we daar nu eigenlijk mee? Want langs de ene kant vliegen de granaten ons langs de oren, maar langs de andere kant moeten we er ook voor zorgen dat de regels blijven die ieders grondrechten blijven beschermen. Want een burger die zich bekeken voelt door een overheid, gaat zich anders gedragen. Slaat ze wat we willen, denk ik.
Ja, dat is absoluut. Volg ik daar volledig in. Sowieso, wat ik u ook wel eens even zou willen hebben, onze rol als advocaat in heel dat gegeven, om een voorbeeld te geven, wat we heel vaak meemaken, is we treden op voor iemand zijn belangrijkheidskader van een drugsdossier. We worden dan vaak van derde gebelte, van buitenaf, dat we eigenlijk initieel niet gaan weten wie hebben we aan de lijn. En dan moeten we voorzichtig zijn. Er wordt toch vaak met zekere druk uitgeoefend. De belangen zijn vaak zeer groot. En niet dat we angstig moeten zijn, denk ik, als advocaat. Maar we moeten er toch altijd wel een zekere grens in bewaren. Heel juridisch-technisch zijn, inhoudelijk niets prijsgeven. Maar dat is moeilijk, hè?
Ja, laat ons zeggen dat ik 100 keer per jaar een onoorbare vraag krijg van een cliënt. Hè, ik wil weten wat er in... Van een derde dan eerder, ik wil weten wat er in het dossier staat of wordt er iets over mij gezegd of wat dat ook. En ik wil daarbij heel duidelijk zijn er alle jonge confraters die meeluisteren, alle studenten die later aan de balie gaan beginnen. Doe het niet. Hè. Doe het niet, want uw onafhankelijkheid is uw hoogste goed als advocaat. Als je die kwijt bent, ja, vergeet het. Hè. Men gaat u blijven zoeken, maar om de foute reden, niet om de kwaliteit die je aan juridische bescherming biedt. En het is zo manipulatief cliënteel. Zorg dat je ook op je kievies zet, dat je zelf nooit in omstandigheden komt die je in een moeilijk kader plaatsen op dat vlak. Hè. Pas zelf ook op met dingen zoals alcohol, drugs, naar dat soort feestjes gaan waar veel van die mensen zijn. Daarmee uit eten gaan. Daarmee bevriend geraken. Echt, wees u bewust van het feit dat het vroeg of laat dan toch niet goed zal aflopen. En ik wil daar echt heel erg pertinent in zijn. Je moet echt oppassen. Gooi je beroepsgeheim en je onafhankelijkheid nooit, maar dan ook nooit te grabbel. Want vroeg of laat, het gaat altijd uitkomen. En je gaat er een prijs voor betalen. En dat is iets wat ik niemand toewens.
Maar dat is het vaak, hè. Als jonge advocaten geïnteresseerd in het strafrecht, willen een kantoor uitbouwen, willen cliënteel uitbouwen. Daar wordt door criminelen vaak ook misbruik van gemaakt. Hè. Dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Langs de ene kant wil je iets uitbouwen, langs de andere kant denk je crimineel van goed, dat is enigszins makkelijk om daar informatie te vergaren, meer informatie te vergaren. Dus dat is zo belangrijk dat je als jonge advocaat vanaf aanvang van je carrière weet van ik moet een grens trekken. En er zijn cliënten die dan gaan shoppen en die dan van de ene advocaat naar de andere gaan. En je verliest cliënteel, maar dat is ook vaak het cliënteel dat je ergens ook niet altijd wenst.
Nee, absoluut niet. En het is natuurlijk een tragere opgang die je maakt als je je perfect aan de regels houdt. En het is soms frustrerend. Ik heb die frustratie ook gekend een aantal jaren geleden, waarbij dat je vaststelt dat andere advocaten veel sneller opgang maken, zomaar ineens vanuit het niets. Waarbij je pas jaren later begrijpt waarom dat effectief het geval is geweest. Maar die trage, gestage opgang, die blijft wel duren. En daar heb je geen problemen mee en geen kopijn mee. En dat is toch ook om naar jezelf te kijken en in de spiegel te kijken. Moet u een ethische code, die moet onaangetast zijn. Vind ik echt heel belangrijk. En luister goed naar, soms wat gezaag van ouderen, maar luister goed op dat vlak naar uw deontologische oversten. En hou dat echt gewoon in het achterhoofd. Je bent volledig mee u eens dat super, super, super belangrijk is. Het is niet cliënteel dat je wenst. En natuurlijk, er gaat veel geld om in de sector. Hè. Je kunt als strafpleiter goed uw kost verdienen. Dus je hebt dat eigenlijk ook niet nodig. Hè. Je moet je eigen echte vraag stellen. Hoeveel geld in het leven heb je dan nodig? Ja, dan is het misschien beter om in de spiegel te kijken en te zeggen, ik heb een gewoon goed leven. Ik werk hard. Ik verdien goed mijn kosten. Ik kan in deze maatschappij goed gedijen. En dat is meer dan genoeg. Het is aan sommige anderen om een heel exuberante levensstijl erop na te houden en flamboyant te reizen en vastgoed overal. Maar die hebben er heel wat andere dingen voor moeten doen waarvan je van jezelf moet denken, heb ik dat ervoor over? Ja, absoluut niet. Hè. Dat is absoluut niet wat je wil.
Voilà, maar dat is, ik denk dat het meer nobel is om te werken en een verschil te kunnen maken voor een cliënt, dan eigenlijk de strijd aan te gaan voor iets dat eigenlijk volledig over ons hoofd, wat wij niet onder controle hebben. Hè. Eigenlijk een wereld, wat dat ook niet hoort, dat we daar diep zouden inzitten en alleen dat wij niet kennen. Hè.
Nee. Want ook, die mensen zijn op de top van hun kunnen geraakt, net omdat ze niet altijd rekening hebben gehouden met de belangen van anderen. Hè. En die gaan met hun belangen ook nooit rekening houden, hoor. Je moet het niet geloven. En terecht. Dus ja, zorg dat je zeker je onafhankelijkheid echt 100% veilig stelt. Ik kan het niet genoeg benadrukken.
Ja, absoluut. Zeker voor de jonge advocaten met de startblokken van hun carrière en die dat erin staan. Dat is inderdaad een goede boodschap dat we kunnen meegeven. Maar sowieso, die drugsdossiers, ja, is dat een meerderheid van dossiers hier op kantoor? Of?
Maar in mijn strafrechtpraktijk denk ik wel dat je dat wel op 60-70% van mijn praktijk kan schatten. En ik zie het in Antwerpen nog niet snel evolueren, eerlijk gezegd. Ik denk dat we echt op dit moment nog altijd aan het dweilen zijn met de kraan open. Nog altijd. En ik weet dat er enorm wordt ingezet op nieuwe technologieën. Snuffelaars aan containers die kunnen een soort van voelen of ruiken. Of ik weet niet hoe het exact werkt, dat de container drugs in zit. Er zijn andere toestellen die een signaal geven wanneer de container geopend wordt door diensten die er niet in mogen zijn. Dat soort dingen. Maar in hoeverre dat op korte termijn haalbaar is om dat allemaal te implementeren, heb ik nog maar de vraag. Ik weet het niet goed. Ik hoop wel dat het er snel komt, want ik denk dat deze stad wel wat ademruimte nodig heeft op dat vlak. Ik denk dat de stad stilaan op is en je voelt het ook verruwen, hè, zowel aan de kant van het Openbaar Ministerie, wat ik begrijp, aan de kant van de politie, wat ik begrijp. Sommige van de burgers in achterstandswijken worden nerveus, wat ik begrijp. En dat is een cocktail die ik toch niet graag zie. Bovendien, het gaat me na aan het hart als ik zie hoeveel jonge mensen en ook toch jonge burgers, ook jonge advocaten, hoe vrijelijk zij omgaan met drugs, past daar toch enorm, enorm mee op. Dat zijn minderheden, absoluut, alle geluk. Hè. Maar het gebeurt wel sneller, er wordt wel sneller naar gegrepen dan in mijn jonge tijd, om als een oude man te klinken. De lange termijn effecten worden zelden goed ingeschat.
Ja, wij zien ook die verslaafden, hè? Die echt zwaar verslaafden. En nu is wel zo, hier in Antwerpen is dat voornamelijk de cocaïne, hè, waar we over spreken. Mm-hmm. In de Kempen gaat dat toch meer GHB's,
ja.
Dat is eigenlijk een totaal ander verhaal, maar we doen het wel vaak. Dus allee, dat is toch wel een verschil. Ook die bentevorming in de Kempen is toch wel wat anders dan in Antwerpen. Wij krijgen minder dossiers waar dat het over cocaïne gaat. Mm-hmm. Dat is gewoon een feit. Ik vergeet wel wat ik dat kan maken. Wat ik nog toe wou.
Ja, want het is wel juist, want die onderlaag in de Kempen is eigenlijk weinig gekend. Hè. Maar dat is wel een wezenlijk probleem, waarbij dingen zoals GHB wat extreem dodelijk kan zijn. Hè. Speed ook enorme impact heeft op je gezondheid. Wat dan voor een hele hoop secundaire criminaliteit, zoals overvallen op nachtwinkels en diefstallen, vechtpartijen onder elkaar, huiselijk geweld creëert. Dat legt zo'n druk op je maatschappij. Maar groeit als kind maar eens op in zo'n gezin. Hè. Dat is verschrikkelijk, denk ik. En wat dat betreft, denk ik dat we toch echt de vinger op de pols moeten houden. Ook in de Kempen. En omdat het gewoon vrijelijker beschikbaar is. Antwerpen is een cocaïneprobleem. Antwerpen is een rijke stad. Hè.
Ja, dat is meer de rijkere drugs. Hè?
Ja.
Dat zo stellen, dat is waar. Hè?
Dat is juist. Ja.
Het is zo. Hè? Dus eigenlijk degene die dat dan naar die GHB of die speed gaan grijpen, dat is een ander publiek. Hè?
Dat is juist. En waar het echt ja, onomkeerbaar wordt, is als ze dan door-evolueren naar die heroïne. En dan ben je verloren.
Ja, dat is kan met niets van het geraken. Hè?
Nee, zeer moeilijk.
Wetenschappelijk al bewezen ja. Dat gewoon iets is. Dat is heel schrijnend vaak. Hè? Ja, echt heel schrijnend ja. Verhalen al meegemaakt. En wij zien ook die verslaafden. Ik herinner mij nog een jongen die ooit in de isolatiecel na zijn aanhouding in de strafinrichting werd gezet. Ik moest hem eigenlijk de volgende dag gaan bezoeken, omdat de raadkamer al een dag later was vastgesteld. Ik moest naar de isolatiecel en dan was verschrikkelijk degoutant eigenlijk om te zien, hè, waar dat de uitwerpselen en dat braaksel tegen de muren was gesmeerd van iemand die in psychoses en affiekverschijnselen zit. En als jonge advocaten gaat dan echt wel hun ogen open. En dan krijg je inderdaad een week later een dossier binnen van de producenten van de plantages, hè, die dat het beeld hebben opgezet of de GHB hebben geproduceerd in het tuinhuis en dan aan de jongeren hebben verkocht. Dus dat is eigenlijk een absurde wereld, hè, waar dat we
absoluut
mee te maken krijgen.
Je moet alleen erop vertrouwen dat de weegschaal van vrouwen justitie de boel in balans houdt. En ik moet zeggen dat ik denk dat heel veel leden van het Openbaar Ministerie en de magistratuur, net zoals de advocatuur, dat met hart en ziel probeert op een goede manier te doen. Nogmaals, ik denk dat je heel veel moet inzetten op sensibilisering. Je kan perfect een gevangenisstraf van 5 jaar opleggen waarbij je zegt 2 jaar effectief. En dan nog de rest onder voorwaarden. Jij moet gaan werken in plaats van te dealen of te produceren of je pand ter beschikking te stellen van cannabis-telers of wat dan ook. Jij moet gaan werken. Jij moet ervoor zorgen dat je contact met drugsmilieu mijdt. Voor een uithaler die moet buiten de haven gaan werken. Die mag een havenverbod krijgen. Maar waarbij echt gesensibiliseerd wordt van kijk, het moet anders. En ja, dat is toch gelukkig maar dat een strafrechter in België daar nog heel grote tools rond heeft en heel veel mogelijkheden. Want de burger kijkt ernaar en zegt nee, jaren in een bak steken. Maar wat heeft dat nu voorzien? Je steekt ze misschien 5, 6 jaar weg. Ze komen buiten, eenmaal gefrustreerd, want in de gevangenissen, sorry, geen begeleiding, geen opleidingen, geen perspectief, bijna geen diploma-mogelijkheden. Wat gaan die mensen doen na 5 jaar? Dat is een cocktail die zo explosief is, waarbij je alleen maar de ellende voor iedereen groter maakt. Daar moeten we echt niet naartoe. En dat is een onpopulaire mening, maar dat is wel de enige juiste weg. Daar ben ik na al onze gedeelde ervaring, als ik dat dan mag zeggen, Romy, zijn we het daar dan toch over eens.
Ik ben er absoluut over eens. Ja, ik volg u daar volledig in, want wij staan eigenlijk aan de zijlijn. Alleen enigszins ook niet, want we verdedigen belang, maar we staan aan de zijlijn. Wij zien dat. En wij kunnen ons er eigenlijk toch wel over uitspreken wat dat dan nodig is om toch een verandering te brengen.
We hebben ook allemaal al wel veel mensen teruggehaald en terug op het rechte pad gezet.
Ja, ik heb echt voorbeelden na de 13 jaar dat ik nu advocaten ben, heb ik echt al wel voorbeelden van jongens en meisjes die volledig 180 graden zijn gedraaid van de problematiek vanaf zijn, die na een aantal jaren een geboortekaartje sturen van hun eerste kindje. Ik vind dat fantastisch.
Ja, zeker.
En daarvoor doen we het dan ook.
Absoluut. Ik heb, maar ook het omgekeerde. Ik heb straatdealers die uiteindelijk toch zijn gaan studeren. Goede jobs hebben gevonden. Mensen die echt definitief, zelfs bij grote importdossiers, hebben gezegd, ik niet meer. Ik heb nu een paar jaar in de gevangenis gezeten. Nooit meer opnieuw. En dat zijn schoon verhalen. Niks zo mooi dan iemand die zich geweldig kan herpakken.
Misschien nog een typisch Antwerps vraagje. Gewoon peiling naar de mening. Is het een utopie om als burger in de haven te gaan werken van Antwerpen en niet in contact te komen met het drugsmilieu?
Ik denk dat het kan. Maar als je op een sleutelpositie zit, gaat je vroeg of laat de vraag krijgen. En ik kan nu ook zeggen, als je ja zegt, gaat je vroeg of laat ook gepakt worden. Dat leidt geen twijfel. Once you say yes, you can never go back. En dat staat toch ook heel ver, hè? Want bijvoorbeeld de film Patser van Adil El Arabi en zo. Reeksen over fair trade en hoe heet het allemaal. Die dat allemaal, die romantiseren dat niet, want er komt ook een hoop ellende in, maar toch is het toch een beetje hip en sexy om daarmee bezig te zijn en het geld wordt toch maar getoond en de luxe die ermee gepaard gaat. Ik kan u zeggen, it's all bullshit. Het is echt een wereld van toffe ellende. Als je lang genoeg strafrecht kijkt, dan kijk je met leden ogen naar en het het is niet altijd makkelijk. Je moet je goed bewust zijn van uw rol als advocaat, de wetboeken, de jurisprudentie. Je moet je daarin verliezen, de grote verdragen, de grote principes, want anders houd je het niet vol. Maar ook de verbinding die je zoekt met mensen die kwetsbaar zijn en hen proberen te helpen. En dat maakt deze job wel heel speciaal, maar zeker de moeite waard.
Absoluut. Ik heb eigenlijk ook nog nooit een cliënt kouden dan een drugsdossier geweten dat er ook effectief rijk van wordt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Want zoals ik zeg, de pakkans is zo groot.
Ja, voilà.
En dan ben je alles kwijt.
Ja, dat is heel vaak zo al gebeurd. En de enkelingen die er dan mee naar het buitenland vluchten, die zitten daar dan ook maar in een gouden kooi. Maar die kunnen niet meer naar de straat waar ze geboren zijn. En hoe leuk is het dan nog? Hè? Dus dat is toch allemaal niet zo eenduidig?
Nee. Nee, ik denk dat dat goed is om stilaan af te sluiten. Super interessant. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor het gesprek. Heel tof en jou, wij zien elkaar regelmatig.
Sowieso met heel veel plezier gedaan.
Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam romy_gijssen_advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.